Welkom bij deze aflevering van Sysopraat. Ik ben Fleur van Leusen en vandaag gaan we het hebben over risicoanalyses. Maar dat is natuurlijk een beetje een saaie titel. Dat is een beetje verplichte cursusachtige titel. Dus zo heet deze aflevering niet. Deze aflevering heet Airbags en Aliens. En waarom dat zo heet, daar kom je vanzelf achter. Luister vooral verder. Risicoanalyses uitvoeren zonder stress. Daar wil ik het over hebben vandaag. Dus laten we beginnen. En wat ik daarin belangrijk vind om te benadrukken is dat waarschijnlijk als jij een risicoanalyse doet, als security persoon ben jij een expert. Want anders doe je geen risicoanalyse meestal. Dus jij bent een expert en de risicoanalyse die is jouw product. Dus jij moet daar achter kunnen staan. Een risicoanalyse waar jij niet achter staat, waarvan jij niet het eens bent met de punten die daarin genoemd zijn, dat is geen gedegen risicoanalyse. Maar allereerst laten we beginnen bij het begin. Wat is eigenlijk een risicoanalyse? Een risicoanalyse is een manier om risico's in kaart te brengen. Dus je wilt weten wat zijn alle mogelijke risico's die we kunnen verzinnen die te maken hebben met dit project, met deze applicatie, met dit inlogportaal, noem maar op. En om daarachter te komen doe je een risicoanalyse. En je doet het tevens of zodat je maatregelen kunt bepalen. Dus oké, we hebben hier dit risico geïdentificeerd. Hoe gaan we nou zorgen dat we daar voldoende maatregelen voor hebben getroffen, zodat dat risico de impact verlaagt of de kans kleiner wordt dat het zich voordoet. Daar doe je een risicoanalyse voor. En het is tevens een basis voor jou als security expert om advies te kunnen geven. Dus om te kunnen zeggen, nou, ik vind dat we hier en hier, hier nog aandacht voor moeten hebben, want gezien de risico's die we nu in kaart hebben gebracht, voorzie ik nog wel problemen. En daarnaast is het ook een stukje verantwoordelijkheid nemen. Dus die zaken, die risico's die je hebt kunnen identificeren, maar waar je geen maatregelen tegen hebt kunnen nemen, omdat je geen geld of geen capaciteit of geen tijd of whatever hebt, dat ga je dan vragen aan de verantwoordelijke om te accepteren. Dus accepteer jij deze risico's? Zo niet, dan hebben we geld, mensen, tijd of iets anders nodig om het op te lossen. En wanneer heb je zo'n risicoanalyse eigenlijk nodig? Dat hangt een beetje af van jouw organisatie. Voor Rijksoverheid is daar duidelijkheid in wat betreft het cloudbeleid. Er is een cloudbrief geweest en daarin staat dat je voor alle clouddiensten waarin je vertrouwelijke informatie wilt verwerken of persoonsgegevens, dat je daar een risicoanalyse voor moet doen. En daarnaast, met name bij bijzondere persoonsgegevens, is dat erg belangrijk om een risicoanalyse te doen. Ook zodat je je DPIA op orde kan hebben, maar ook omdat je gewoon wilt weten met welke risico's je te maken hebt. Bijzondere persoonsgegevens zijn dingen als religie, afkomst, politieke voorkeur, dat soort zaken. En als je nou een heel risicovol project gaat doen, waar veel haken en ogen aan zitten, zo te speak, dan is het natuurlijk ook natuurlijk aan te raden om een risicoanalyse te doen. Dat spreekt een beetje voor zich, maar ik denk ik noem het er nog wel even bij. En hoe ziet dat er nou uit, zo'n risicoanalyse doen? Doe je dat even? Is dat gewoon een vragenlijst invullen? Nou, over het algemeen, het eerste wat ik doe is ik ga de scope bepalen met de eigenaar. Dus om dat te doen moet je dus eerst weten wie de eigenaar van de applicatie is. Daar hebben we het al over gehad in de aflevering over verantwoordelijkheden. Maar de eigenaar is degene die moet bepalen samen met jou waar de afbakening ligt. Dus waar gaan we het wel over hebben, waar gaan we het niet over hebben in die risicoanalyse? En dat is bij sommige risicoanalyses relevanter dan bij andere. Met name als het gaat om een stukje verantwoordelijkheden en waar heb je invloed op. Het is natuurlijk lastiger om een risicoanalyse te doen over dingen waar je geen invloed op hebt versus dingen waar je wel invloed op hebt. Dus dat is iets om in je scope rekening mee te houden. Maar hou die scope wel duidelijk, want in de workshops, kom ik zo op, kan je daar anders echt last van krijgen. Maak een planning. Dus wanneer gaan we de workshops doen? Wanneer ga ik de rapportage schrijven in concept? En wanneer wil ik die rapportage af hebben? Het hoeft allemaal niet in steen gehouden te zijn, maar het is wel prettig ook voor de eigenaar om te weten wanneer kan ik ongeveer de uitkomst verwachten. Bepaal de stakeholders. Dus wie zijn de mensen die hier aan mee moeten werken? Wie hebben hier belangen die moeten worden gediend? En daar kunnen ook externe mensen tussen zitten. En het kan ook best zijn dat je een extern iemand uitnodigt voor een risicoanalyse sessie. Zou ik ze wel een geheimhoudingsverklaring even laten tekenen. Maar dat is iets wat je moet bepalen en die mensen moet je meenemen. En dan vervolgens is het goed om je workshops in te plannen. Je hebt al een planning gemaakt, maar je moet mensen uitnodigen daarvoor. We gaan straks nog meer over workshops hebben en hoe dat werkt. Maar ze zijn lang, dus plan ze ruim van tevoren in. Anders loop je het risico dat belangrijke mensen niet aanwezig kunnen zijn. En dan zit er een stukje voorbereiding in. Ik gebruik een Excel, daar kom ik straks nog op terug. Die laat ik ook zien. Waarin ik werk met de risico's. Die bereid ik vaak voor. Ik lees me in over het onderwerp. Ik ga proberen erachter te komen waar de meeste risico's zitten in het verleden. Of er andere organisaties zijn die deze applicatie of iets dergelijks al gebruiken. En wat hun ervaringen zijn. Ik heb een cloud checklist, zoals jullie weten. Als het iets met cloud is, zitten daar ook al een heleboel relevante risico's in verwerkt die ik kan meenemen. Dus dat stukje voorbereiding is heel belangrijk. Vervolgens ga je de workshops uitvoeren. Hoe dat allemaal werkt, dat leg ik straks nog uit. Dus daar kom ik op terug. Je maakt die rapportage in concept. Die rapportage in concept gaat dan eerst naar je stakeholders. Die kunnen bepalen of je geen feitelijke onjuistheden hebt opgeschreven. Dus klopt feitelijk wat je hebt gezegd. Wat jouw mening is, is jouw mening. Daar mogen ze wat van vinden, maar dat is jouw mening. Maar je wilt natuurlijk geen feitelijke onjuistheden opschrijven. En vervolgens ga je de rapportage definitief aanbieden aan de eigenaar. En dus ook je opdrachtgever. Dus dan zeg je, dit is de definitieve rapportage. Wil je deze doornemen en alsjeblieft wil je de restrisico's accepteren, dan wel daar wat van vinden. Gaan we nu op een aantal punten hiervan wat dieper in. Dat is de risicoacceptatie en de actielijst. Ik ga nu dus wat dieper in op bepaalde stukjes van deze opzet. Ik ga ze niet allemaal doorlopen, het is geen how-to risicoanalyse. Maar ik wilde een aantal zaken een beetje uitlichten, omdat dat dingen zijn waar ik zie dat sommige security mensen tegenaan lopen en wat misschien kan helpen. Wat betreft de workshops, wat ik al zei, ze duren lang. En waarom doe je eigenlijk workshops en niet één op één? Ik hoor wel eens van sommige mensen die risicoanalyses doen en dan gaan ze langs allerlei stakeholders, dan gaan ze interviews doen. Dat kan. Ik denk dat het best te verdedigen is voor sommige applicaties of zaken dat je dat kan doen. Maar als er veel verschillende belangen spelen, als het een applicatie is die door veel verschillende onderdelen van de business worden gebruikt, dan zou ik niet aanraden om één op één workshops, één op één interviews te doen in plaats van workshops bedoel ik. Omdat juist die multidisciplinaire groep mensen die allemaal een eigen achtergrond hebben met hun eigen expertise en hun eigen kennis en ervaring, maakt je risicoanalyse beter als ze met elkaar in discussie kunnen gaan. En je zal merken dat als je één op één interviews doet met een grote groep mensen, dat het veel moeilijker wordt om goed te bepalen van elk risico wat nou precies de impact en de kans is dat een risico zich voordoet. Omdat iedereen verschillende meningen heeft. Terwijl in een workshop kan je nog proberen een beetje consensus te krijgen onderling. En kunnen mensen elkaar ook overtuigen van zaken. En dat is natuurlijk al één op één eigenlijk geen doen. Dus daarom zou ik echt opten voor workshops. Fysiek ook, niet hybride, want hybride gaan mensen door elkaar kletsen of ze gaan andere dingen zitten doen. Alsjeblieft fysiek en workshops. En het is een gedoe, dat is het voor ons security mensen en dat is het voor de business ook. Maar dit is wel onderdeel van iedereens werk, zou ik willen zeggen. En waarom duren ze 3 uur? Ja, ze duren 3 uur. Ze duren 3 uur. 2 workshops van 3 uur is gemiddeld hoeveel tijd ik nodig heb om een volwaardige, kwalitatief goede risicoanalyse te maken. Waarom duren ze 3 uur? Waarom duren ze niet 1 uur? Mijn ervaring is dat als je dit gedegen wil doen, dat je dan echt gewoon 2 keer 3 uur nodig hebt. Want je gaat ieder risico wat je maar kan bedenken, ga je bespreken. Daar moet iedereen wat van vinden. Dan moet er een impact en een kans worden bepaald. Er moeten maatregelen worden afgesproken. Dan moet het restrisico worden bepaald. Er moet een actiehouder worden opgeschreven. En dat keer soms wel 100 zoveel risico's. Daar ga je niet doorheen komen in een uur. Met welk tempo je er ook opgooit, maakt niet uit. In minder dan 2 keer 3 uur lukt je dat gewoon niet. Ja, als je een kleine risicoanalyse wil doen voor een heel klein project met een hele nauwe scope, dan zal het je misschien wel lukken om het in 2 uurtjes te doen. Maar alsjeblieft, plan gewoon 2 keer 3 uur in. En dan kan er altijd meevallen, als je minder tijd nodig hebt, ben je eerder klaar, cancel je de tweede. Maar ik plan in principe gewoon 2 keer 3 uur in. En dan zien we wel hoe ver we komen. En ook kan het zijn dat je langer nodig hebt, maar dat probeer ik wel echt te voorkomen altijd. En jouw rol in de workshops is die van gespreksleider en die van expert. Dus je hebt eigenlijk 2 petten op. Je moet zowel inhoudelijk meediscussiëren met waar het over gaat, over de risico's, en je moet de workshop begeleiden. En dat is best intensief, merk ik voor mezelf ook. Dus je moet de tijd in de gaten houden. Je moet zorgen dat niet dezelfde persoon de hele tijd aan het woord is, terwijl iemand anders in een hoekje zit, op zijn telefoon zit te kijken en totaal niet mee aan het doen is. Je moet de energie er een beetje in houden, je moet het tempo erin houden. En tegelijkertijd moet je ook het gesprek leiden als mensen totaal de verkeerde kant op gaan of over iets heel anders gaan discussiëren. Dus die risicoanalyses voor de security experts zijn best lastig. Maar dat is wel wat er van je verwacht wordt in zo'n workshop. Bring snacks. Zoals je ziet op de slide heb ik Grogu met wat snacks. Voor de mensen die luisteren. Ik neem altijd wat snacks mee. Omdat het de sfeer wat gemoedelijker maakt. En omdat mensen dat leuk vinden om iets van een koekje of iets dergelijks te kunnen pakken. En maakt het allemaal iets minder zwaar. En wat ik eerder al zei, je moet het tempo vasthouden. Dus ga niet een kwartier lang over één risico discussiëren. Als we er echt niet uitkomen, dan hak ik een knoop door als security expert zijnde. Dus dan zeg ik op een gegeven moment, oké, jongens, ik ga nu zeggen dat het kans hoog is en impact midden. En dat doe ik om deze en deze redenen. Kan zijn dat we het niet met elkaar eens zijn. Ik heb dit besloten nu om deze en deze redenen. En we gaan nu naar de volgende risico. En als iemand dan echt overstuur raakt, dan zeg je, we kunnen er achteraf nog even over napraten als je wil. Maar we moeten nu door, want we hebben nog 50 risico's om te bespreken. Dus hou het tempo vast. En wees scherp op de tijd. Als je hebt afgesproken dat die risicoanalyse om 10 uur begint, dan begint die om 10 uur. En niet om 9:55. Dus dat maakt het ook duidelijk in je uitnodiging. We hebben maar beperkt tijd. We hebben veel risico's die we moeten doorspreken. Dus kom op tijd. We gaan niet wachten op mensen. We gaan gewoon beginnen. En als het te lang duurt voordat je er bent, dan zal dat betekenen dat we sommige risico's dubbel moeten bespreken, want jij was er niet. Dat is een beetje à la kleuterjuf strategie. Maar je wil gewoon niet dat mensen een kwartier later een keer naar binnen komen, terwijl jij zit te wachten. En alle andere mensen ook. Vaak zitten die workshops zitten soms wel 10 mensen in, die allemaal moeten gaan zitten wachten op Pietje, die nog eventjes iets af wou maken. Dat kan gewoon niet. Dus dat moet je vooraf duidelijk maken. Als je vooraf hebt afgesproken, we gaan om 11 uur pauzeren, dan ga je om 11 uur pauzeren. Dan ga je niet om 10:55 pauzeren. Misschien wel 10:55, dat kan. Maar niet om 10:55. Waarom niet? Omdat mensen zich daarop richten. Dus mensen zullen dat risico wat aan het uitlopen is, waardoor ze langer moeten wachten op hun pauze, daar zullen ze minder actief aan meedoen dan die na de pauze. Dus als je ziet, als ik nu nog een risico ga pakken, dan gaan we uitlopen. Ga dan liever ietsjes eerder pauzeren dan ietsjes later pauzeren. Of bespreek het. Zeg tegen de groep, jongens, we kunnen nu het volgende risico pakken, maar dan lopen we waarschijnlijk ietsjes uit met de pauze. Wat willen jullie? Willen jullie dat we nu stoppen of willen dat we nog even doorgaan? Hetzelfde voor het eindtijd. Als je de eindtijd hebt gezegd, we gaan om 3 uur stoppen, dan ga je om 3 uur stoppen en niet om 9:55. Tenzij het de tweede workshop is en je ziet, we moeten nog 3 risico's, dan leg het dan ook voor aan de groep. Zeg dan, jongens, we kunnen nu stoppen, het is nu 3 uur. Eigenlijk hadden we afgesproken dat we zouden stoppen. Wat willen jullie? We hebben nog 3 risico's. We kunnen deze nog even doorspreken of ik kan een andere afspraak maken van 30 minuten, zodat we deze 3 laatste risico's nog door gaan spreken. En dan laat je het aan de groep en vervolgens ga je het doen. Maar wees scherp op die tijd. Mensen vinden het heel vervelend om in workshops te zitten die uitlopen, waar de pauzes niet op de afgesproken momenten zijn. En het is ook gewoon vervelend. En ook een belangrijk is kritische vragen stellen. Dus als iemand zegt, dat risico, het speelt hier helemaal niet. Waarom niet dan? Waarom denk je dat dit en dit en dit een lage kans heeft? Als je zelf misschien het gevoel hebt dat dat niet zo is. Waarom denk je dat hier waarschijnlijk geen brand zal uitbreken? Ik noem maar wat. Dus je bent niet alleen maar in de workshop om gezellig het gesprek te leiden. En om eens af en toe eens wat te vinden. maar ook om kritisch te zijn over wat andere mensen zeggen. Wat niet betekent dat je niet aan moet nemen wat ze zeggen, maar je hoeft ook niet alles voor zoete koek te slikken. Er zijn een aantal dingen in workshops die mij zijn opgevallen en die wil ik met jullie delen. Omdat ik denk dat het je kan helpen als je deze workshops nog niet zo heel vaak hebt gedaan. En nu komen we er ook achter waarom deze podcastaflevering Airbags and Aliens heet. Namelijk, airbagrisico's. Wat zijn airbagrisico's? Ik weet niet meer wie mij dat ooit heeft verteld. Maar er was ooit iemand in een presentatie van het CIP. En die zei, het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy is dat trouwens. En die zei dat bestuurders die risico's blind accepteren met lage kans, hoge impact, die vroeg hij of zij airbags in een auto hebben. En ik ga uitleggen waarom. Dat heeft ermee te maken, zeg maar, risico's met een lage kans. Dus de kans dat het gebeurt is laag. Maar als het gebeurt, dan is de impact hoog. Dat zijn risico's waarbij het heel aantrekkelijk is om die te accepteren en om geen maatregelen te nemen. En dat is zo aantrekkelijk, want de kans is laag. En overal waar we L zien en een groen kleurtje, denken we laag, niet boeiend. Het punt is wel dat als ze zich dus voordoen, dat de impact dus hoog is. En dat zijn gewoon lastige risico's om mee om te gaan. En dat is een beetje vergelijkbaar met waarom we airbags in auto's hebben. Dus ik hoop voor jou dat je nog nooit een ongeluk hebt gehad waar je airbags nodig waren. Ik denk dat een groot deel van de mensen dat ook niet zullen meemaken. Een ongeval waarbij airbags nodig zijn geweest. Maar dat maakt het geen goed idee om ze dan maar niet te hebben. Want de kans op een frontale botsing of op een botsing waarvoor je airbags je leven zullen redden is klein. Maar de impact is groot versus de inspanning die ervoor nodig is om die airbags te regelen en wat ze kosten. Is het toch wel de moeite waard om airbags te nemen. Dus wat zijn nou airbagrisico's? Airbagrisico's zijn risico's met een lage kans, hoge impact. Het is niet per definitie zo dat je daar maatregelen voor hoeft te nemen. Maar als je daar maatregelen voor kan nemen die relatief weinig geld kosten en energie en tijd, is het vaak wel de moeite waard om het te doen. En daarom wijs ik veel mensen in workshops op dit soort risico's. En soms roep ik het ook, zeg ik, hey, kijk, airbag risico jongens. Dat we daar wel scherp op blijven. En dit is waarom deze presentatie heet Airbags and Aliens. Dat is omdat je hebt ook het beetje gelieerd aan de airbag risico's. Je hebt risico's die zijn, wat als de aliens landen risico's. Dus zeg maar heel onwaarschijnlijke risico's die een hele hoge impact zullen hebben. Maar waarvan het toch echt wel bijna raar is om ze op te nemen in je risicoanalyse. En al helemaal raar om er maatregelen voor te gaan treffen, zeg maar. Dus het zijn dus ook risico's met lage kans, vaak hoge impact, maar ze zijn wel echt heel ver gezocht, zeg maar. En dat is dus iets waar je als security expert een beetje een gevoel voor moet gaan ontwikkelen, van wat is nou een airbag risico waarvoor het nog wel de moeite waard is om maatregelen te nemen, en wat is nou een wat als de aliens landen risico, waarvoor het toch echt wel bijna niet te verdedigen is waarom het überhaupt in deze risicoanalyse staat. Dus dat zijn dingen om over na te denken. En deze discussie zie ik ook vaak ontstaan in risicoanalyse workshops. Dat is de discussie, is dit wel een risico en is het geen dreiging? Is het een risico, is het geen dreiging? Ik probeer een beetje weg te blijven van dat soort discussies. Dus als mensen daarover beginnen, dan zeg ik, het maakt niet uit. Het is allebei relevant voor de risicoanalyse. En dreiging over het algemeen, mocht je dat verschil graag willen weten. Een dreiging is over het algemeen iets wat van buitenaf komt van je organisatie en waar je geen invloed op hebt. Dus bijvoorbeeld het feit dat landen als China en Rusland ons willen bespioneren, dat is een dreiging. En geen enkele maatregel die jij treft kan dat mitigeren. Je kan niet tegengaan dat China ons wil bespioneren. En dat maakt het dus een dreiging. Ik doe daar in risicoanalyse niet zo heel moeilijk over, omdat het allemaal veel te ingewikkeld maakt in mijn ogen. Dus hou het gewoon eenvoudig. prima, risicoanalyse, dreiging, tomaten, tomatoes, gooi het er gewoon in. En je weet zelf wel of je ergens maatregelen tegen kan nemen of niet. Deze zie ik ook nog wel eens voorbij komen. En dat is dit risico niet dubbel met risico X? Vaak is dat hoog over en meer specifiek. Dus dan heb je een risico, stel dat we aangevallen worden. En dan heb je daarna verderop een risico, stel dat we geransomwared worden. En dan zegt iemand, ja, maar ransomware is toch een vorm van aanvallen, dus dit risico hebben we al gehad. Ja en nee. Het hangt een beetje af van het risico en het hangt een beetje af van de situatie, maar in sommige gevallen is het de moeite waard om beide mee te nemen. Dus het is goed om naar het hoogover risico te kijken en wat kunnen we hoogover hier aan doen en naar de specifieke risico's, wat kunnen we specifiek voor dit risico nou doen om deze te stoppen. En als dat precies dezelfde maatregelen zijn, dan zou ik zeggen, nou, dan is het niet echt de moeite waard om ze op te nemen. Maar soms zijn er specifieke dingen die je kunt doen om een bepaald risico tegen te gaan. En waar je dat op een hoger niveau weer op een andere manier zou willen doen. En deze is ook altijd leuk. Ja, Fleur, ik kan niet komen naar de workshop, want ik heb een dubbele afspraak. Dat gebeurt vaak. Of mensen worden ziek. Of kunnen om wat voor reden ook niet aanwezig zijn, dat kan. Ik probeer altijd van tevoren aan te geven, als je niet kunt, regel zelf een vervanger die dezelfde kennis heeft als jij. Die dezelfde dingen kan bespreken als jij. Als dat niet kan, en het lukt mij als workshopbegeleider ook niet om dat op die dag nog te regelen, dan moet ik zelf nagaan denken, hoe belangrijk is deze stakeholder? En kan ik op de een of andere manier de risico's waar deze stakeholder voor staat nog op een andere manier afvangen of kan ik daar nog achteraan? Als ik het idee heb dat deze persoon cruciaal is voor deze risicoanalyse en er is geen vervanger voor te regelen, dan annuleer ik de workshop en dan verplaats ik hem. En dan maak ik meestal van de tweede de eerste en dan maak ik een andere afspraak. Dat is heel vervelend, met name voor de andere mensen die allemaal tijd hebben vrijgemaakt ervoor. Maar je wilt gewoon een kwalitatief goede risicoanalyse maken. En als dat niet lukt, als bepaalde mensen er niet zijn, dan is het alternatief, namelijk geen kwalitatief goede risicoanalyse, eigenlijk geen alternatief. Dus dat is heel vervelend, maar daar moet je mee omgaan. En dat is dus een beetje afhankelijk van wie het is en of je daar iets mee kan. Wat voor impact dat op jouw workshop gaat hebben. En wat ik eerder al zei, je hoort ook wel eens mensen klagen dat het te lang duurt. Ja, nou ja, wat is te lang? Je wilt de risico's doorspreken. Je wilt ze netjes inschatten. En je wilt dat iedereen daar zijn expertise over heeft kunnen laten schijnen. En dat duurt nou eenmaal lang. Ja, ik probeer er het tempo in te houden. Ik probeer niet te lang te blijven hangen bij risico's. Maar dit doe je niet in een half uur. Dat is gewoon zo. En dat is... Ja, het is niet het leukste om te doen, dat klopt. Maar het is wel belangrijk en het is onderdeel van ons alle werk. Ja, en deze is ook leuk. Mensen die laptops meenemen in workshops. Workshops zijn een laptopvrije zone. Je hebt je laptop niet nodig in mijn workshop, want ik heb een laptop en die gebruik ik om de Excel die ik zo laat zien te tonen. Je hebt je laptop echt niet nodig. En als je iets op moet zoeken, dan... kan je dat achteraf doen of in de pauze of iets dergelijks. Maar nee, ik vind dat heel lastig omdat mensen die laptops meenemen gaan daar automatisch op zitten kijken. Gaan mailtjes zitten beantwoorden, luisteren niet naar de dingen die besproken worden, zijn afwezig. En tonen ook alsof ze het niet belangrijk genoeg vinden. Ik vind het ook niet zo respectvol. Dus ik probeer mensen te ontmoedigen om laptops mee te nemen. En als ik ze zie, dan vraag ik of ze dicht kunnen. Dan zou ik nog even de Excel laten zien die ik gebruik. Ik gebruik een Excel die ik niet zelf gemaakt heb. Deze is uit mijn hoofd, maar hij is al best wel oud. Deze Excel die je in de PowerPoint kunt zien, ik zal hem zo voor de luisteraars nog benoemen wat je ziet hoor. Komt volgens mij bij het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy vandaan of van VNG. Weet ik niet meer zeker. Hij is ook niet zo copyright-achtig dat ik nou echt me zorgen maak over degene die het gemaakt heeft. Maar wat je ziet is eigenlijk, je ziet links aan de linkerkant zie je een groen balkje staan van boven naar beneden. Daar staat mensen. Ik gebruik, zoals dat heet zo leuk, de MapGood-methode. MapGood staat voor mensen, apparatuur, programmatuur, gegevens, omgeving, nog iets met een O, en diensten. Organisatie en diensten. Ja. En dat zorgt ervoor dat je op al die onderwerpen risico's gaat zoeken. Dus dan vergeet je niet bepaalde zaken. En wat die onderwerpen dan precies betekenen in de context van jouw risicoanalyse, dat bepaal je vooraf. Dat heeft ook met de scoping te maken. Dus dan zeg je, nou, de risico's rondom mensen in deze risicoanalyse betreffen bijvoorbeeld risico's van mensen die ziek worden, mensen die fouten maken, dat soort dingen. Zo zorg je dat je dus alle categorieën meepakt. Ik doe niet zo heel moeilijk over categorieën. Dus als mensen zeggen, dit is meer een mensen, prima, copy-paste mensen. Het maakt echt geen bal uit in welke categorie het staat namelijk. Maar goed, je hebt dus mensen. Dan heb je een kolom die zegt dreiging. En dus in die kolom mensen schrijf je eigenlijk niks. Het is gewoon een manier om visueel aan te geven. Dit stukje van de Excel gaat over mensen. En dan krijg je echt een kolom. Daar ga je in schrijven. Daar staat dreiging in. Wat natuurlijk heel komisch is gezien waar we het net over hadden. Dat mensen dreiging iets anders vinden dan een risico. Maar goed, had ook risico kunnen staan. Maakt niet uit. Valt me nu trouwens ook pas op. En in die kolom schrijf je de specifieke dreiging op. Dus ransomware of mensen die wachtwoorden te makkelijk verzinnen of noem maar op. Dus wat is nou concreet het risico waar dit stukje over gaat? Dan krijg je daarna een kolom, daar staat kans. Ik probeer te hanteren laag, midden, hoog. Er zijn mensen die hele scala's aan mogelijkheden gebruiken. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te maken. Het is al ingewikkeld genoeg om met 10 mensen te bepalen of het laag, midden of hoog is. Laat staan als je daar nog allerlei smaken tussendoor maakt. Dus wat is de kans dat deze dreiging of dit risico zich voordoet? Wat is de impact? Dus ook weer laag, midden, hoog. En dan is er een tabelletje waar je kunt zien, laag versus midden geeft risicowaarde midden of hoog of weet ik veel. Dat zit in een ander tabbladje. En dit zijn dus de risico's die je benoemt zonder aanvullende maatregelen. Dus met de maatregelen zoals ze nu zijn, zoals we ze nu hebben bepaald. Hoe hoog is dan de kans dat dit gebeurt en de impact? En dan komt een ander stukje van de Excel, die gaat over risicomanagement. En dan is het welke maatregelen gaan we dan bedenken? Of moeten we maatregelen bedenken? Ja, als de kans laag is en de impact is laag, nou, dan hoef je ook geen maatregelen te bedenken. Maar als je met z'n allen vindt dat daar toch aanvullende maatregelen zijn, dan bespreek je in de risicoanalyse welke maatregelen je dan wilt nemen. En dat doe je met de middelen, de mensen en de tijd die je op dat moment hebt, die je al beschikbaar hebt. Als er maatregelen nodig zijn die je niet kunt bepalen, dus die je kan niet vastleggen, we gaan dit doen in de risicoanalyse, want je hebt goedkeuring nodig, of je hebt geld nodig, of je hebt mensen nodig, dan kun je ze hier niet opschrijven. Je schrijft ze hier alleen op als je in die workshop de mensen bij elkaar hebt die kunnen gaan over het geld en de mensen en de tijd die ervoor nodig is om die maatregel te kunnen toepassen. Waarom? Omdat die risico's waarvoor extra geld, mensen, tijd of whatever nodig is wat je niet in de risicoanalyse kunt bepalen, die moet je laten accepteren dan wel laten mitigeren middels de eigenaar. Dus de eigenaar moet dan geld, mensen, middelen, tijd gaan regelen. Want als je het alternatief is, als je hier dus maatregelen op gaat schrijven waar je extra geld of mensen of weet ik veel, dan krijg je een soort van gouden ei idee. Je kan alle maatregelen die je maar wil, die kan je bedenken, die kan je opschrijven en dan zie je later wel of je het krijgt of niet. En dat geeft een vertekenend beeld van je risico's, want daarna ga je je restrisico's bepalen. Dus daarna ga je opschrijven, als we deze maatregelen nemen, wat is dan nog de kans en de impact van dit specifieke risico? En dat vertekent, als je dat moet doen op basis van misschien maatregelen. Dat wil je niet. Je wil een risicoanalyse die eerlijk weergeeft, dit is de dreiging zoals die is. Deze maatregelen gaan we nemen, aanvullend op de huidige situatie, hebben we al besloten. Dan hou je dit risico over, dit stukje risico. En dat moet de eigenaar dan ook accepteren. Zo krijg je een reëel beeld. En daarachter kan je er nog een actiehouder op schrijven. En ik heb hier heb ik alle stukjes nog eens een keer wat van dichterbij gedaan. Mocht je het allemaal niet zo heel goed hebben kunnen lezen. Je kan dus de PDF van deze presentatie downloaden. Er zit een link in de podcast app. En dan kan je de Excel zien. De Excel zelf heb ik niet ter download aangeboden, omdat die niet van mij is. Ik heb hem niet zelf gemaakt. Dan wil ik jullie nog niet laten gaan zonder een paar leuke anekdotes te vertellen. Dingen die ik heb meegemaakt in risicoanalyses die me bij zijn gebleven. Ik noem er maar twee, want anders zitten we hier morgen nog. De mooiste uitspraak vind ik nog wel van een projectleider. We zaten in een workshop. Dat ging over laptops. We moesten laptops gaan aanschaffen. En ik geloof dat ik ergens had ik opgeschreven. Ik wil dat we het downloaden van torrents. Nee. Ik weet het niet meer. Het ging over antivirus. Ik zei, ik wil dat wij de endpoint, de beveiliging daarvan, dat we die afdwingen. Dus er moet iets van antivirus op die laptop komen te staan. En welke interesseert me dan niet, maar er moet antivirus op komen te staan. En ik zei, ik wil dat geautomatiseerd gebeurt. Dus niet dat mensen zelf antivirus erop moeten gaan installeren. En wat ik zei was, omdat een heleboel mensen dat dan niet zullen doen of gaan vergeten of weet ik het allemaal. En toen zei deze projectleider, zei ja, maar beste Fleur, dat doen onze mensen niet. Onze mensen, die zijn zo slim en zo hoog opgeleid, die gaan dat allemaal doen. Als wij tegen hen zeggen, jij moet antivirus installeren, dan gaan ze allemaal keurig antivirus installeren. Mind you, dit is een organisatie van honderden mensen die daar werken. En die gaan het allemaal doen, want die zijn hoog opgeleid. Ja, dat vind ik een mooie uitspraak. Dat doen onze mensen niet. En dat is iets wat ik heb daar in een eerdere podcast over wel meer over gezegd. Dat is een uitspraak die je als security persoon vaker hoort. En die altijd doet gniffelen, want mensen doen alles wat menselijk is. dus dat doen onze mensen niet, is een niet heel accurate uitspraak. En het tweede wat ik wilde delen, wat ik nog wel een leuk verhaal vind, is op een gegeven moment hadden wij een risicoanalyse voor, ik geloof, een lights out oefening. Dus we gingen de stroom van het gebouw afhalen en dan gingen we aan de IT-kant en aan de mensenkant gingen we kijken wat dat dan zou doen. En welke beveiligingsmaatregelen we hadden en of dat voldoende was en of onze servers het allemaal overleefden en dat soort dingen. En ik weet nog dat een externe consultant in die workshop die zei... dit is zo'n virus in China. Ja, wat als we nou allemaal niet meer op straat kunnen komen? En iedereen moest lachen toen diegene dat zei. En ik weet nog dat ik zei, het is een airbag. Het is een lage kans, hoge impact. I was wrong. In die zin, de impact was hoog, maar de kans was iets hoger. Dus... wat ik daarmee aan wil geven is, het is ook het risico's inschatten is heel moeilijk en je gaat ernaast zitten. Maar je moet doen wat je kan en ook risico's inschatten is mensenwerk en dus worden daar ook fouten in gemaakt. Zie risicoanalyses dus ook niet als een soort gouden standaard wat helemaal 100% correct is. Je doet je best en meer kan je niet doen. Ik was al lang blij, moet ik eerlijk gezegd zeggen, dat überhaupt in de risicoanalyse stond dat virus uit China over corona obviously. Want als die consultant dat niet had geroepen, had het er überhaupt niet eens in gestaan. Dus kan je nagaan. En dat is waarom alle expertise relevant is en alle expertise aanwezig hoort te zijn. Dan heb je je workshops gehad. Dan is het tijd om je rapportage te gaan schrijven. Allereerst zorg dat je een management samenvatting maakt. Zorg dat die maximaal 1 A4'tje is. Managers hebben over het algemeen niet zo heel veel tijd. Dus maak een management samenvatting van 1 A4'tje. Zorg dat daar je belangrijkste adviezen in staan. En je een soort overview geeft van de belangrijkste risico's die je hebt gevonden. Dus zijn er nog risico's die heel hoog zijn? Kan je die op een soort helikopterview even benoemen? Dus niet specifiek de risico's. Tenzij er 1 specifiek risico heel erg tussenuit springt bijvoorbeeld. Maar wat is nou de belangrijkste takeaway van jouw risicoanalyse en wat zou jij adviseren te doen aan de eigenaar. En dat zet je in je management samenvatting. Je beschrijft een stukje van je methode en je scope. Dus hoe ben je te werk gegaan in deze risicoanalyse? Wie waren er allemaal aanwezig in je workshops? En wat had je nou afgesproken met de eigenaar dat de scope zou zijn? Wat ik al eerder aangaf, je geeft een advies op basis van de risicoanalyse. Dus het is niet hier, boef, hier zijn alle risico's en succes ermee. Nee, je geeft een advies op basis van de risico's die je hebt gevonden aan de eigenaar. En dat advies kan zijn, doe over een half jaar nog een risicoanalyse. Of let met name op risico's in de categorie mensen, want daar spelen nu de belangrijkste punten die nog openstaan, ik noem maar wat. Wat ik doe is die Excel die jullie hebben gezien, die plak ik integraal in het rapport. Dat is geen bijlage, dat zou ik bij pentesten wel hebben gedaan. Maar in dit geval, dit is de core van je risicoanalyse, dat is die Excel. En omdat die Excel vrij breed is en hij niet lekker schaalt, leg ik in Word altijd de pagina horizontaal. Dat kan, hoe dat moet je maar een keertje googlen. Of misschien leg ik het nog een keer uit in een podcast. Maar dan leg ik dus de pagina plat in Word en dan copy-paste ik gewoon de hele Excel. Want dan kan je ieder risico kan je dan bekijken en wat voor maatregelen daarvoor waren afgesproken. Dan komt er een stukje acceptatie van de restrisico's. Dus je laat de eigenaar tekenen of via mail akkoord geven en accepteren datgene wat er als restrisico uitkomt. Dan wel, de eigenaar kan daar nog een aantal vragen over stellen natuurlijk. En als er veel actiepunten zijn, dan wil ik nog wel eens een actielijst maken. Die zet ik wel in de bijlagen. En dan schrijf ik erin wie of in ieder geval welk team verantwoordelijk is voor welke actie. En bij welke risico's die actie hoort. Want soms heb je één maatregel die meerdere risico's aantikt. Dus dan schrijf ik de nummers van de risico's die dat aantikt. Schrijf ik erbij in de tabel met de maatregel en de persoon die daar of de team wat daar verantwoordelijk voor is in de actielijst in de bijlage. En zo krijg je een meer overzicht van wat moet er nog gebeuren. Uiteraard laat ik dus de rapport in concept reviewen, wat ik eerder al zei. Dat gaat meer om feitelijke onjuistheden en niet zozeer om hun mening. Dus dat mensen het niet eens zijn met jouw advies, dan mag. En dan mogen ze ook best uitspreken. Maar het is geen gezamenlijk advies. En de risicoanalyse is ook geen gezamenlijk rapport. Het is jouw rapport als security expert over de risico's omtrent dit project of deze applicatie. En dus is het ook jouw advies. En dat is waarom ik helemaal in het begin zei. Jij moet achter de uitkomst van die risicoanalyse staan. Jij moet vinden dat die risicoanalyse gedegen is uitgevoerd en je moet je kunnen vinden in wat er uitkomt. En anders is het gewoon geen goede risicoanalyse. Maar goed, dan laat je hem dus reviewen. Dan pas je eventuele feitelijke onjuistheden aan en dan kan je hem aanbieden. En dan ben je nog niet klaar. Je hebt workshops gedaan, je hebt risico's geïnventariseerd, actielijst gemaakt, rapportage gemaakt. Wat moet je dan nog doen? Je moet hem periodiek reviewen. Dus het is niet zo dat als je één keer een risicoanalyse hebt gedaan voor iets, dat je dan voor altijd klaar bent. Want de manier waarop mensen applicaties of hardware of iets dergelijks gebruiken kan verschillen in de tijd. Er kunnen nieuwe inzichten komen over beveiliging of over andere onderwerpen. Dus je moet periodiek nog eens een keer teruggaan naar je risicoanalyse. Dan hoef je hem niet helemaal van de ground up opnieuw te doen. Je hoeft niet weer 3 uur lang in workshops te gaan zitten. Maar het is wel goed om er nog eens met een aantal van de belangrijkste stakeholders en de eigenaar naar te kijken en te zeggen, klopt dit allemaal nog? Of moeten we nog eens een keer een uur of 2 uur even naar deze en deze risico's gaan kijken, omdat we denken dat die toch anders zijn? Uiteraard moet je je eigenaar aanspreken op de actielijst. Je hebt een actielijst gemaakt, die en die en die moet dit en dit en dit doen. De eigenaar moet dat sturen, niet jij. Jij maakt de risicoanalyse, jij bent niet de manager van al deze mensen. En jij bent ook niet de eigenaar van de applicatie. Het is aan de eigenaar om te zorgen dat de mensen die op de actielijst staan ook daadwerkelijk de dingen doen die ze zouden moeten doen, die we hadden afgesproken in de workshops. Maar dat moet je een eigenaar wel zeggen, dat diegene dat moet doen. En daar kan je ook best om vragen. Goh, kan je mij een update geven over hoe het staat met de actielijst? En als ze dat niet kunnen, dan heb je daarmee een soort van het bericht gestuurd van je moet daar achteraan. En dat houdt, wat een beetje daarmee samenhangt, is dat je toezicht houdt op het verloop. Dus dat je wil graag zicht houden op in hoeverre zijn de maatregelen die we hebben afgesproken daadwerkelijk geïmplementeerd. Dat moet je weten als CISO of als security expert zijnde. Want je wil weten, hebben we dit probleem nu getackled of niet? Is dit risico nou gemitigeerd of nog steeds niet? En dat betekent niet dat jij die mensen allemaal individueel in hun nek moet zitten. Nee, je moet die eigenaar daarop aanspreken. En dat is dus een stukje risicomanagement. Leg je risico's die je hebt geïnventariseerd vast in een register of ergens. Of de geaccepteerde risico's van de eigenaren moeten ook ergens op te zoeken zijn. Zodat als een risico zich ooit ergens voordoet, dat je kunt zeggen, kijk, dit risico, daar hadden we naar gekeken. Dat hadden we zo en zo ingeschat. Beste eigenaar, u vond het zo voldoende. Neem uw verantwoordelijkheid. En natuurlijk moet je daarnaast ook nog hopen dat de aliens niet daadwerkelijk landen. Want het risico waarvan je hebt gezegd, dat is een wat als de aliens landen risico, kan zich nog steeds voordoen. Je weet het niet, je weet het niet. Ik heb nog nooit een alien gezien, maar je weet het niet. Dus misschien moet je dat maar hopen dan. Samenvattend. Jij bent dus verantwoordelijk voor de kwaliteit en voor het advies. Zorg dat je achter de uitkomst van je risicoanalyse staat. Maak workshops vlot en zo prettig mogelijk. Zorg voor snacks. Zorg voor dat je de tijd in de gaten houdt. Dat het tempo erin blijft. En zo houdt iedereen het een beetje uit. Rapporteer je bevindingen. En zorg dat je ze ook opvolgt. Dus doe niet alleen maar rapporteren en denk op naar het volgende. Vraag periodiek ook eens aan de eigenaar hoe het er nou mee staat. En wat ik zei, een risicoanalyse waar je niet achter staat, dat is absoluut geen gedegen risicoanalyse. Dank jullie wel voor het luisteren alweer naar deze aflevering. Ik hoop dat het je geholpen heeft om de airbags en de aliens uit elkaar te kunnen houden. En dat je er wat aan hebt in het doen van een risicoanalyse. Er zijn natuurlijk een heleboel manieren om risicoanalyses te doen. Dit is één methode. Er zijn er nog veel meer. Gebruik de methode die het beste past bij jou en kijk wat je uit deze podcast kunt meenemen waar je wat aan hebt. Heel erg bedankt voor het luisteren wederom en wellicht tot de volgende keer.